Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen. In deze aflevering praat ik met Bram Bakker. Bram Bakker, die heeft natuurlijk heel veel boeken geschreven. Oudseer, waar hij over vertelt in deze podcast. Hij vertelt ook over zijn nieuwe boek Onvoorwaardelijke Liefde. En ja, wie is Bram Bakker? Misschien ken je hem wel. Hij was psychiater, is dat inmiddels niet meer. Maar hij werkt nog steeds als therapeut. Hij doet theatershows en hij werkt ook nog steeds als therapeut. Bram en ik zijn met elkaar in gesprek gekomen omdat ik hem een linkje had gestuurd hè, via LinkedIn. Zo gaat dat dan. En hij was zo aardig om even tijd te nemen om met mij in gesprek te gaan in mijn praktijk. En toevallig die avond nadat hij bij mij was geweest, mocht ik naar zijn theatercollege kijken. Wat gaat over zijn vorige boek, Oudseer. In deze podcast komen er veel onderwerpen tevoorschijn. We schieten een beetje van het een naar het ander. We zijn allebei natuurlijk dol op ons vak. Dus we hebben het over hoe Bram liefdesverdriet heeft gehad in het verleden. Tot en met wat is zijn visie daarop. Tot en met rouwverwerking. Tot en met zijn nieuwe boek. Nou, we schieten lekker heen en weer van het ene onderwerp naar het andere. Ga maar eens even luisteren, zou ik zeggen. Veel plezier ermee. Dan zit ik dan met zowaar Bram Bakker voor mijn podcast.
Zowaar. De toon is gezet.
Ik moet je wel zeggen, Bram, ik vind het wel te gek dat je naar mij toe bent gekomen. Helemaal naar mijn praktijk in Den Haag. En dat je bereid bent om tijd te investeren om te vertellen over allerlei onderwerpen die ons samen interesseert. Gaan we je introduceren. Misschien is dat wel leuk. Misschien kun je in het kort even wat vertellen over wie is Bram Bakker?
Nou, dat antwoord zit natuurlijk ook waarom ik naar jouw praktijk in Den Haag ben gereden.
Ja.
Ik weet dat ik een inhoudelijk gemotiveerde zorgverlener ben. En tot 5 jaar geleden was ik dat in de gedaante van psychiater.
Ja.
En toen de vorm dat vak steeds meer in de greep kreeg, toen heb ik het vak eraan gegeven. Omdat ik dacht, ik wil de vrijheid hebben om dat te doen wat ik inhoudelijk relevant vind.
Ja.
Dus dat betekent als Hester Schaart, die iets van liefdesverdriet weet, mij uitnodigt voor een gesprek. Terwijl ik net een boek heb geschreven over de liefde. Ja, dan zal ik toch gek zijn om niet met iemand daar een inhoudelijk gesprek over aan te gaan. Dus
ja.
Dat is hoe ik mijn leven leef.
Ja.
En als je in Winterswijk had gewerkt, dan was ik naar Winterswijk gegaan.
Ja, te gek, ja.
Nou ja, ik geloof oprecht, en dat zeg ik al tegen iedere klant,
ja.
Inhoud eerst.
En, ja.
En natuurlijk heeft het leven vorm nodig,
ja.
Inhoud eerst.
Nou, ja.
We kunnen gelijk door naar de liefdesrelaties. Inhoud eerst.
Inhoud eerst.
En die mensen wel vechten over de vorm, iets.
Precies. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. En de toevalligheid wil dat jij vanavond ook je theatercollege geeft in Noodorp. Nou, dat ligt hier 10 minuten vandaan. Ga je vertellen over je vorige boek, Oudseer. Maar ik heb je natuurlijk ook uitgenodigd om naast over liefdesverdriet te vertellen, ook dat jij een volgende boek alweer klaar hebt liggen. Waar gaat het over?
Ik wil het graag ietsjes ophelderen, dat Oudseer.
Ja?
Oudseer is een boek uit 2022. En waar ik toen was in mijn proces, is heftige, hoogoplopende strijd in mijzelf vooral met mijn moeder. En mijn moeder is een nogal nadrukkelijk aanwezig mens. En vorig jaar maart 2025, overleed mijn vader. En toen kwamen ergens de wijze woorden van Jan Voudrenne, ooit mijn inspirator om psychiater te worden, voorbij. die in een boek over psychotherapie ooit al schreef, Bunkerbouwers heet het boek, vorige eeuw, vergeet nooit de rol van de vrouw. En toen dacht ik, ja shit, dat oud-zeer boek, dat gaat over mijn moeder vooral. En ik denk, dat zal je, moet je herkennen, dat veel jongens in de relatie met hun moeder oud-zeer hebben. En dat het zich vertaalt in problemen in hun liefdesleven.
Zeker.
That's me.
Ja.
Maar de afwezigheid van mijn vader, de emotionele afwezigheid van mijn vader, is natuurlijk net zo vormend. Per definitie is een afwezige vader net zo bepalend als een dominante moeder. Want de pijn in de relatie met mijn vader zat dat hij nooit ertussen sprong. Dus hij sprong nooit voor mij in de bres.
Mm-hmm.
Want hij was niet betrokken.
Mm-hmm.
Nou, dus toen dacht ik, ga ik een theaterprogramma oud-zeer maken over mijn vader. Ook omdat ik vind dat zijn verhaal het verdient om verteld te worden. Want
mm-hmm.
hij was niet zomaar emotioneel bezig. Daar was een reden voor.
Mm-hmm.
Nou, dat oud-zeer is dan ook nog een onderdeel van een reeks boeken wat ermee begon. Waarom wil Bram geen psychiater meer zijn? Het boek heet Gevoelsarm. Toen kwam ik vanuit, ja, wij stellen allemaal diagnoses, plakken stickers. Maar waar het om te doen is bij emotioneel welbevinden is, wat ging er aan vooraf?
Ja, precies.
Therapie gaat niet over de diagnose. Therapie gaat over wat leidde tot de diagnose.
Exact.
Jammer dat je een burn-out hebt. De enige vraag die relevant is, hoe heb je hem gekregen en wat kun je doen te voorkomen?
Ja.
Dat je hem nog een keer krijgt. Hoe kom je eruit?
Ja.
Diagnose is een vormdingetje.
Ja.
Is helemaal geen inhoudelijk ding. Dus toen dacht ik, ja, waar gaan al die emotionele problemen over? Het gaat over dingen van vroeger die niet goed zijn gegaan. Want iedereen weet, psychische problemen beginnen even tussen de 15 en 25. En dat betekent dat er in de jaren daarvoor dingen zijn gebeurd of niet zijn gebeurd.
Ja.
Die erin hebben geresulteerd dat je depressief, angstig, eetgestoord. Maar ja, alle labels. Dus de overeenkomst tussen al die DSM-labels, 500 hebben we er nu. Die overeenkomsten zijn eigenlijk veel groter dan de verschillen.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, we moeten uitleggen aan de mensen, ik schrijf publieksboeken,
mm-hmm.
dat oud-zeer zich vertaalt in psychopathologie in GGZ-termen. En wat is dan het oud-zeer? Nou, het is trauma met een grote T, maar ook alles wat je niet gehad hebt, maar wel het kunnen gebruiken.
Mm-hmm.
Nou, dan zijn we bij het laatste boek, want je als kind voldoende geliefd hebben gevoeld,
mm-hmm.
dat is garantie voor problemen in de liefde.
Mm-hmm.
En toen ik eindelijk, en daar gaat het laatste boek over, mezelf een beetje goed genoeg begon te vinden, toen ging het in de liefde ook ineens stromen.
Ah ja, alsof dat toch echt een heel groot verband heeft.
Extreem.
Extreem zelfs, ja.
Ja. Nee, ik ben dus overtuigd, en dat is een stelling die ik niet kan bewijzen, want de love addict, ik heb lang in de verslavingszorg gewerkt, de love addict is volgens mij de motor achter het uitsloofgedrag van het overgrote deel van de mensen wat burn-out raakt of chronisch vermoeid of long-covid fibromyalgie weet ik veel, haperende heupen. Dus heel veel lichamelijke klachten zijn de uitkomst van niet naar je lichaam kunnen luisteren.
Ja.
Vluchten in je hoofd, dat is een vluchtroute.
Ja.
En je dan gaan uitsloven om iets te bemachtigen. Aan je een hele kinderlijke, maar kinderlijk is niet beoordelend, maar een hele vroege, primitieve, onrijpe behoefte van ik wil geliefd worden.
Ja.
Als motor hebt.
Ja, ik wil geliefd worden, gezien worden, erkend worden.
Ja, het meest extreme voorbeeld wat ik ken, en ik ken die man niet persoonlijk, maar dan heeft iedereen het beeld, Elon Musk. Als er iemand veel oud-zeer heeft, lees zijn biografie. Als er iemand gruwelijk getraumatiseerd door zijn jonge jaren is gekomen, dan is het Elon Musk. En wat gaat die man doen? Die gaat de rijkste, slimste, machtigste, maar ook koudste man worden die je maar kan bedenken. Dus hij overleeft door te presteren.
Ja.
Is er ooit iemand die tegen jou zegt, ik zou zo graag Elon Musk zijn? Is er helemaal niemand. Ik vraag het wel eens aan mensen. Hoeveel van jullie zou Elon Musk zijn? Niemand.
Nee.
Zou je Donald Trump willen zijn? Natuurlijk niet. Dat is emotionele armoede. En dat heeft een geschiedenis.
Ja.
En omdat die jongens zo succesvolle overlevers zijn, staan ze bovenop de bavianenrots. Maar de emotionele armoede is natuurlijk verschrikkelijk.
Ja. Ja. Ja, het was er natuurlijk wel bij dit soort mannen. Die willen daar dus, nou, de kans dat Elon Musk daar eens een keertje over gaat praten met een peut, psycholoog, therapeut, coach. Nee, die kans schat ik zelf niet zo groot in.
Hij heeft zichzelf autist als geuze titel toebedeeld.
Oh ja.
En wat je ziet, ik volg hem nauwgezet omdat hij me zo intrigeert.
Ja.
Is toen zijn zoon besloot om verder te willen leven als vrouw.
Ja.
Toen werd hij zo hard getriggerd. En toen schoot hij heel erg in de emotie.
Ja.
En toen werd hij echt gek. Toen ging hij dingen zeggen waarvan iedereen denkt. Ja. Houdt hij je bolle hoofd. Dan ging woke uitroeien. Weet ik. Dat waren allemaal emoties die hij niet kon controleren. Ja. Dus uiteindelijk. Het goede nieuws is ook Elon Musk is een mens. Want ja. Als er maar genoeg triggers zijn. Ja. Dan spaart je de emoties er toch uit.
Zeker. Dat is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Maar even terug. Jij zei van ja, in de GGZ heb ik altijd gewerkt binnen de verslavingszorg. En ook daar dus blijkbaar mensen die niet alleen verslaafd waren aan gokken. Of aan, weet ik veel, bekijken voor pornosites. En alcohol, middelenmisbruik. Maar ook liefdesverslaafd.
Ja, en ik heb niet alleen maar in de verslavingszorg gewerkt. Ik heb hier ook een eindje verderop bij de Ursula gewerkt. Het Landelijk Centrum Eetstoornissen.
Eetstoornissen, ja.
Het is hetzelfde, meester. Het zijn meisjes die angstig zijn vanuit jong. Want het begint vroeg, die eetstoornissen. En wat proberen ze doen? Ze proberen controle te krijgen.
Ja.
Ze gaan dwangmatig in hun hoofd met calorieën lopen kloten.
Ja.
Om een gevoel wat hier heftig aanwezig is, om dat eronder te houden. Nou ja, bovendien helpt ondergewicht helpt ook. Emotioneel, minder emotioneel zijn. Dus als je maar mager genoeg bent, dan voel je lekker weinig. En er zit allemaal oud zeer onder.
Ja, ja, ja. Interessant. Hoe werd dan, zeg maar, in jouw tijd, toen je in die verslavingszorg zat, hoe werd die liefdesverslaving dan behandeld? Hoe werd dat dan aangepakt?
Nou, In verslavingstermen noemen ze het codependency.
Ja.
En daar werd echt heel vaak heel onaardig en oneerbiedig over gedaan als iets wat de behandeling van de verslaafde compliceerde. Dus codependent, dat waren partners, ouders, kinderen die geloofden dat hun liefde het zou kunnen winnen van de verslaving. Mm-hmm. Dus als ik maar genoeg liefde aan jou geef, dan stop jij wel met drinken. Nou, dat is een misvatting, want de kern van verslaving is jouw behoefte om te verdoven, is groter dan de liefde die je vaak prima nog voelt voor iemand. Dus je ziet je partner te bedriegen met stiekem gebruik, omdat de behoefte om je pijn te verdoven, die is zo groot dat je oneerlijk wordt. En dat is niet omdat je niet van hem houdt.
Nee.
Nou, dus die mensen die waren dan codependent. En ja, wij moesten wel begrijpen als harder, want dit is een beetje die 12 stappen en die A's, dat is een beetje harder benadering.
Ja.
Zeg maar, het is een hersenziekte, het is gelul, het is geen enkel bewijs dat het een hersenziekte is, maar een heel zwart-witte benadering.
Ja.
En je moet stoppen met gebruiken, met alle gebruik ten koste van alles, en dat kun je alleen maar doen door te erkennen dat je machteloos bent, de hogere macht, bla bla bla. Nou, hartstikke prima model als het voor jou werkt, maar dan zagen we de mensen eromheen. Die zagen als stoorzenders, als die maar geld bleven pinnen. Omdat Jan of Trudy zei, ja, maar ik haal het eind van de maand, ik heb nog 50 euro nodig. En dan voelden die ouders of kinderen die dan het geld gaven, die voelden natuurlijk wel waar het geld naartoe ging.
Ja.
Maar ze deden toch. Ze dachten, ja, ik kan dus vanuit hun gevoel lief willen zijn.
Ja.
Nou,
en faciliteren.
Ja, dus dat was een handicap. Nou, dan had je natuurlijk, de seksverslaven, de seksaddicts. En zoals je de AA hebt, de anonieme alcoholisten, heb je de NA, de Narcotics Anonymous, en de CA, de Cocaine Anonymous. En had je ook de SLA, Sex and Love Addicts.
Oké.
Nou, dat is heel raar, want seksaddicts, 9 van de 10 keer mannen.
Ja.
Love addicts, 9 van de 10 keer vrouwen. Want zo in hokjes wordt er dan gedacht.
Mm-hmm.
Nou kun je zeggen dat netto mannen wat meer van het gebruik en de boeg gestreken zijn, en vrouwen net daar wat meer van zichzelf beschadigen en aan de binnenkant de pijn verteren. Maar dat zijn generalisaties, die zijn veel te kort op de bocht.
Ja.
Verslaafd ben je niet alleen. Verslaving is een systeemprobleem. In de hersenziektebenadering vergeten ze dat al. Maar je bent altijd verslaafd geraakt omdat er pijn is in de relatie met mensen die voor jou belangrijk zijn.
Ja, dus
en heel vaak oud zeer. Dus wat mijn grote idool en held Gabor Maté terecht zei, en lees allemaal zijn boek Hongerige Geesten over verslaving, De enige vraag die je niet met de verslaving moet stellen is, waarvan heb je pijn? En als je dat antwoord hebt, dan hoef je het niet meer te verdoven. Als je de pijn kan leren hanteren zonder het te verdoven.
Ja.
Maar die mensen, die love addicts, die hebben ook pijn. En hun pijn is, ik ben niet goed genoeg. Ik ben zoals ik er ben. Ik moet bewijzen dat ik er mag zijn. Let's see.
Oké. En zeg je daarmee dat in die GGZ dan in die tijd dat je daar werkte als psychiater, ze dat helemaal niet erkenden, dat het een systeemprobleem is. Systeem, even voor de luisteraar, is het systeem om iemand heen. Hè? Dus dan hebben we het over papa en mama, en we hebben het over een zus, en we hebben het nog wel over een oma, en een juf, en vriendjes. Dat is een beetje het systeem waar we als individu altijd zijn ingebed. Dat ze dat niet goed aanpakten, dat systeem er helemaal niet bij die behandeling werd gehaald?
Nou ja, kijk, het gaat op dit punt in zo'n gesprek altijd mis. Want dan ga ik zeggen, ja, ze hebben daar veel te weinig aandacht voor. En dan gaan allemaal mensen die zich gekrenkt voelen en die op zaterdag een familiebijeenkomst hebben zeggen, ja, maar we doen er heel veel aan.
Oh ja, precies.
Zolang je het hersenziektemodel hanteert, en dat doen de Nederlandse zorgverzekeraars,
ja,
zit je altijd met de moeilijkheid dat je verrichtingen die niet direct één op één gekoppeld zijn aan de patiënt, figuurlijk woord, dat is moeilijk. Dat is moeilijk te financieren.
Ja.
Dus als ik zou zeggen, er zit bij mij een verslaafde meneer in de kliniek, en die vrouw van hem die heeft het er heel moeilijk mee, ik ga eens een uurtje met die vrouw in het bos wandelen, want dan ontspant ze een beetje, en dan kan ik een beetje horen hoe dat nou voor haar allemaal is.
Ja.
En dat kan ik allemaal doen vanuit de gedachte, als zij een beetje steviger wordt en het wat beter begrijpt,
ja,
dan vergroot dat zijn kans,
ja,
op herstel.
Ja.
Geen hogere wiskunde.
Nee.
Maar dat is geen declarabele verrichting.
Nee.
Nou, en al die verslaafden hebben geen geld, want die hebben alles opgebruikt. Dus dat zit niet. Dat zit er niet in.
Ja.
Nou, dan kan je natuurlijk een groepsbijeenkomst doen of een Zoom. Dat gebeurt allemaal heus wel.
Ja.
Maar het schiet tekort. Het schiet tekort.
Ja. Ja. Oké. Nou ben je op een gegeven moment helemaal afgestapt van de hele GGZ. Vanwege alle redenen die je net vertelde. Het zit tekort.
Ja.
Ik voel me daar niet meer. Ik ben tegen dat systeem. Ik ben tegen het hele financieringssysteem. Hè. Het financieringssysteem is vanwege zorgverzekeraar zegt van oké, er is sprake van een depressie. Een andere DSM-5 diagnose. Ja. Nou, daar krijg je zoveel minuten behandeltijd voor. Wordt goed. Klaar. Daar ben je mee. Je hebt klaar. Je bent helemaal een andere kant op gegaan. Oud-zeer geschreven. Nu dat laatste boek over onvoorwaardelijke liefde. Wat wil je nou vooral met dat boek bereiken? Met dat laatste boek wat je nu hebt geschreven?
Nou, kijk, het is in die zin een lang verhaal. Ik ben uitgestapt. Om te beginnen vanwege al die kritiek. Maar ik was ook een beetje de psychiater met de grote bek die kritisch was over het systeem. Dus ik was best wel anti. En veel collega's hadden begrijpelijk een hekel aan mij. Omdat ik zo kritisch was over ons vak. Dus dat kreeg ik natuurlijk heel vaak het verwijtje en beveelt het eigen nest. Dat snap ik wel. Maar ik kwam op een punt dat ik vastliep in mijn eigen leven. En dat ik me realiseerde dat alles wat er in de aanbieding was. In verzekerde zorgkader. Dat schoot tekort voor wat ik had op te lossen. En dat was niet een diagnose. Dat was een enorme bak stront. Met heel veel.
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik moet ophouden om in die rol te zitten. Ik moet niet in beperkingen blijven denken. En dat tegenaan blijven schoppen. Want ik heb het 20 jaar gedaan. En ik was vaak op televisie. Het heeft niks opgeleverd. Ik heb de GGZ niet beter gemaakt.
Nee.
En dat is ook wel een beetje een waanzinnig gedacht dat het zou kunnen. Maar goed, ik kwam vaak op tv.
Weet je, dus Goliath en de berg verhalen.
Ja, dat
is het.
Ja.
Een beetje, ja.
Dus ik moest voor mezelf gaan zorgen.
Ja.
En dat betekent op het begin dat ik moest ophouden niet meer te denken in beperkingen, maar denken in mogelijkheden. Nou, dus toen ben ik uit het systeem gestapt. Dan ben ik gaan kijken, wat is er meer mogelijk? Nou, dan kom je in wat psychiaters helaas nog steeds de alternatieve wereld noemen. Waar die zo weinig alternatief aan is, maar ook niet erkend wordt, ja, omdat het wetenschappelijk bewijs ontbreekt.
Ja, dat is het, hè? Dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt en daarom is het niet genoeg werk.
Daar word je toch helemaal naar van, Hester. Ja. Voor jou telt toch alleen maar, helpt het mij of helpt het mij niet? Ja. En dan kan je wel statistieken erop loslaten.
Ja. Ja.
Als jij, denk ik, een of andere gruwelijke vorm van kanker,
ja,
en dan wil je weten, hoe zijn mijn kansen? En dan gaat er ongelooflijk, je zegt, nou,
ja,
met deze vorm van kanker leeft 40% over 5 jaar nog. Ja. En dan vervolgens denk jij, nou, ik ga me hopen dat ik bij die 40% zit. Nee, jij denkt, ik wil het wel redden. Ja. Dus je gaat alles doen wat in jouw macht ligt,
ja, ja,
om het te redden. Je laat je niet leiden door een getal, je, nee, laat je leiden door een verlangen om te overleven.
Ja, precies.
Nou ja,
precies.
Dus die evidence-based, dat is laaienkoek.
Ja.
Dat is een businessmodel,
ja,
van de farmaceutische industrie.
Ja.
We houden erover op. Dus als jij, om wat voor reden ook, denkt, ik ga familieopstelling doen, doe het en laat het gebeuren. Levert het je iets op? Hoera. Levert het je niks op? Ook goed. Ik ga niet prediken, iedereen moet in een familieopstelling.
Nee.
Ik begeleid veel truffelreizen. Waarom?
Ja.
Het heeft mij fantastisch veel opgeleverd.
Ja.
En mijn ervaring is, als je het op een goede manier begeleidt en je kadert het goed in, dan kan je op een onbewust niveau dingen tegenkomen die wij hier in een gesprek niet zo makkelijk te pakken krijgen.
Ja.
Nou, dus ik zeg, maak een truffelreis.
Cool.
Maar dit is een smaakje van Bram.
Ja, ja.
Zeg ik nu tegen iedereen, je moet een truffelreis. Ik zal gek zijn.
Nee.
Want ik weet toch niet van jou wat jij daar wel of niet voor gevoel bij hebt. Dus als ik nu ga zeggen, maak eens een truffelreis.
Nou ja, en het grappige over truffelreizen is weer dat nu de andere kant wel zichtbaar wordt. Is dat er wel steeds meer, ik heb er niet zoveel verstand van, maar er wordt steeds meer... bekendheid komt erin. En blijkbaar zijn het dus toch ook een paar mensen die zeggen, ja, laten we dat maar eens wetenschappelijk onderzoek ernaar gaan doen. Dus gaat ze aan de andere kant, wordt het dan weer ingehaald.
Het is een best wel treurig verhaal. Ja. Er is een farmaceutische firma en die heeft de ketamine neusspray gepatenteerd. En ketamine is ook zo'n psychedelisch middel. Dus nu wordt het ineens business.
Mm.
Maar je had 50 jaar geleden, 60 jaar geleden, professor Bastiaans, hoogleraar psychiatrie in Leiden, die denkt met LSD.
Ja.
En wat deed dat? Omdat sommige getraumatiseerde mensen daar enorm van opknapten.
Ja. Ja.
Dus er komt nu iets terug, wat ook alles te maken heeft met de armoedige effecten van alle psychiatrische pillen. Want de antidepressiva, die doen het niet zo heel goed op lange termijn.
Laten we eens hebben over het onderwerp liefdesverdriet.
Ja.
Ik zei aan het begin van dit gesprek, ja, mag ik jou echt, we namen nog niet open, dus ik mag jou vragen. Ja, prima, vraag maar raar. Nou, en toen hadden we het over het gebroken hart. Kan jij iets vertellen? Dat is misschien een beetje een grote vraag, hoor. Ik probeerde me een beetje in stukjes te delen. Wanneer was jouw hart door de liefde, hè, door een liefdesbreuk, ongelooflijk aan God gesmeten, bij wijze van spreken. Echt helemaal, dat je dacht, nou, dit is zo ongelooflijk vreselijk pijnlijk.
Wanneer niet, Hester?
Wanneer niet, nee.
Nee, een liefdesverdriet is een rode draad in mijn leven.
Ja.
Ja, zeker.
Je bent een grassier in liefdesverdriet.
Nou, het zijn misschien, als ik even heel, heel snel tel, Zijn het misschien maar 3 of 4 liefdes die mij echt liefdesverdriet hebben opgeleverd?
Ja.
Het grote probleem is dat ik dacht, ik moet snel op zoek naar iemand anders. Dus ik dacht altijd dat je het liefdesverdriet kon oplossen door in een nieuwe relatie te gaan. Dus,
ja.
Vanaf dat ik 1 jaar of 20 ben, ik was er een beetje laat bij.
Ja.
Vanaf dat ik 1 jaar of 20 was, had ik altijd verkering.
Je was nooit even een tijdje single?
Nee, serieel monogaam.
Oké.
En dat kwam omdat ik helemaal in lijn, dat ga je dan vanavond horen, in lijn van mijn vader altijd een goed gevulde reservebank had. Zo noemde mijn vader.
Ja.
Dus
ja,
ik had altijd iets achter de hand.
Ja. En deed je dan ook een beetje aan de dakpanconstructie, hè? Dus de een was wel een beetje aan het afgaan in de relatie. Het ging een beetje over en er was dan inderdaad weer iemand op de reservebank die alweer klaar stond, zeg maar, als potentiële nieuwe partner?
Nou,
dat klinkt wel heel erg strategisch.
Nee, maar zo kunnen we er rustig over praten. Ik had altijd pannetjes op het vuur.
Ja, oh ja.
Maar wel een hele calvinistische moraal. Dus ik kwam pas in actie als het gefilmd was met de voorgaan.
Als het echt definitief was.
Ik ben geen vreemdganger. Ik zou niet zeggen dat ik niet hoorde eens een keer 20 jaar met de moeder van mijn jongste kinderen geweest. Ik zal niet zeggen dat er in die 20 jaar nooit eens een keer iets is gebeurd.
Uh-huh.
Maar het is niet zo dat ik een notoire vreemdganger was. Of altijd al iets nieuws al was begonnen.
Ja.
Wat veel mannen natuurlijk doen. Hè? Veel mannen zijn zo angstig. Dat ze een ander nodig hebben om uit een slecht werkende relatie te starten.
Dit is nou precies waarom ik me in mijn praktijk heel veel op mannen richt. Want wat ik zie bij die mannen is dat ze inderdaad heel snel, veel te snel naar mijn zin, duiken in een nieuwe relatie. Via die nieuwe relatie de pijn van het verbreken van de vorige relatie een beetje willen oplossen. Maar ook via die nieuwe relatie eigenlijk helemaal niet zo nog in zichzelf willen zoeken. Wat is hier nou met mij aan de hand? En dan gaan ze door naar een nieuwe relatie. En 9 van de 10 keer, als daarmee te snel gestart is en niet goed het interne zoekwerk is gedaan, ja, dan gaat dat ook mis. En dan krijg je vaak een beetje opeenvolging van heel veel leed.
Nee, maar ik schrijf een boek over Bram op zoek naar onvoorwaardelijke liefde. Schrijf jij maar een boek over wat jij ziet, hoe mannen er een zootje van maken. Terwijl ze natuurlijk dat helemaal niet ambiëren, maar gewoon blind zijn.
Ja.
Kijk, het is allemaal Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je door. En dat klinkt flauw, maar dat is wel zo.
Precies.
En nog belangrijker, op het moment dat je het ziet, dan kan je het door me niet zien.
Ja.
He, dus toen ik begreep dat ik altijd op dezelfde manier van de ene in de andere relatie stapte, toen kon ik in ieder geval daarmee stoppen. Dus toen ben ik een jaar geleden voor het eerst overtuigd vrijgezel geworden. Omdat ik dacht, nu moet ik gewoon echt eerst mijn eigen werk doen.
Echt als een keus, ook een besluit.
Ja, ja.
Oh, en hoe heb je dat gedaan? Heb je gezegd, ik ga nu van een jaar niet daten? Of zo, hoe heb je dat aangepakt?
Nou, ik zat in een relatie die helemaal niet slecht was met een hele lieve, leuke, prima vrouw. Mm. En we zijn ook nog steeds bevriend. Mm-hmm. Dat vind ik best knap van ons.
Ja.
En zij, even heel kort door de bocht, want ze is veel meer dan dat, maar ik denk dat zij wel heel erg de rol van ideale schoondochter vervulde. Mm-hmm. Dus ze is heel welgemanierd en representatief en ze kon heel goed met mijn ouders omgaan en mijn vader was aan het sterven.
Mm.
Dus mijn ouders waren erg op haar gesteld,
mm-hmm.
maar ik ging op de onderlaag van de liefde blokkeerde iets bij mij. Mm-hmm. En ik voelde en ik wist, dit gaat niet over haar, dit gaat over mij. Dus die blokkade, die heb ik op te lossen.
Mm-hmm.
En ik wist ook al, dat gaat mij in de relatie met haar niet lukken. Want dan ga ik me aanpassen en dan ga ik op haar letten en mijn best lopen doen om van haar iets te krijgen.
Mm-hmm.
Wat ik in mezelf moet zien te vinden.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik gezegd, ik moet met die relatie stoppen.
Mm-hmm.
In de periode dat mijn vader het overlijden was, is heel ingewikkeld.
Het is wel dubbele rouw, toch? Ja. Verlies van je vader.
Nee, zij is wel gebleven. Dus mijn vader heeft niet geweten dat onze relatie ten einde was. Dus, er zat anderhalve maand tussen.
Ja.
Zij was ook bij de uitgaat alsof ze nog steeds mijn partner was.
Oh,
waar ik er ook echt enorm dankbaar voor ben. Zoals heel goed met mijn kinderen.
Ja.
Aan haar markeerde niks. Nou ja, markeert alles aan haar, maar niet in relatie met mij.
Nee.
Dus dat zij issues heeft, dat weet ze zelf ook wel.
Ja.
Maar ja, voor het oog van de wereld waren wij een prima setje.
Hm?
Alleen in mij zat iets grondig in de weg.
Hm. Mm-hmm.
Ja, dus toen zei ik, nu ga ik naar mezelf aan de slag.
Ja.
Nou, toen heb ik weet ook niet waarom, omdat tijd rijp was of omdat ik de goede therapeut en interventies vond. Ja, toen is ergens het muntje gevallen. En dat is dat nieuwe boek. Ja. Ja, dus hoe vol brand zijn hele leven op jacht zijn naar goed genoeg, naar de onvoorwaardelijke liefde. Hoe vond hij het punt dat hij echt tegen zichzelf kon zeggen en durfde zeggen, ik ben eigenlijk best een leuke jongen.
En dat heb je dus klaarblijkelijk kunnen doen, omdat je ook de keuze had gemaakt, ik moet dus even niet gaan involveren met andere vrouwen. Ik moet gewoon even op mezelf. Geen nieuwe relatie. Ik moet met mezelf aan de slag.
Niet om te pochen, echt niet, maar het is heel makkelijk voor Bram Bakker om zijn reservebank te vullen.
Mm.
Want ik sta kwetsbaar in een theater te doen.
Mm.
Voor een man van mijn leeftijd ziet er dan best wel aardig uit.
Mm.
Ik kan aardig lullen, ik heb het over gevoel.
Mm.
Dus er zitten heel veel vrouwen in die zaal, die hebben een man die werkt in Amsterdam op de Zuidas, die verdient 4 ton per jaar.
En die is emotioneel niet zo heel erg beschikbaar.
Dat, dus wat krijg je dan? Dan gaan die vrouwen fantaseren dat er met mij iets mogelijk is.
Ja.
Wat met die ex niet ging. Ja. Dat is projectie. Dus ja. Je weet al, het gaat niet lukken.
Ja.
Nou ja, dus ik was daar gevoelig voor. Ik had behoefte aan erkenning en aandacht.
Ja.
Je komt in een heel onzuiver dansje.
Dus je hebt ongetwijfeld wel een beetje, ja, je moeten begrenzen. Klinkt een beetje klinisch, maar wel heel erg bij jezelf moeten blijven. Ja, ondanks dat ongelooflijk leuke vrouwen die geïnteresseerd in mij zijn, heb ik het even een beetje moeten afhouden. Dat vind ik heel knap.
Nee, maar kijk, we hebben verhalen en daar. Kijk, ik heb nog wel wat te zeggen over het mannelijk en vrouwelijk. Ik ben seksueel misbruikt. Dat valt al niet mee om als man uit te leggen hoe dat is. Heel oneerbiedig. Bij seksueel misbruik denken we toch met z'n allen aan mannen die over grenzen van vrouwen gaan.
Mm.
Dat is het ook meestal. Mm. Maar er gaan ook vrouwen over grenzen van mannen. En mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Mm. Dus het is niet zo zwart-wit als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Mm.
Nou, en dat is een smaakje. Wat in de MeToo-affaire erbij is gekomen. Van ik, daar hebben we nogal wat op te lossen. Want het is niet alleen maar wat vrouwen overkomt. Hoe erg en fout en belangrijk en terecht het ook is dat er aandacht voor is. Maar er is erg veel over mijn grenzen gegaan. Mm. Ook doordat ik ze zelf onvoldoende scherp had.
Yeah.
En dan hebben we het over de dikpik. De Ajax-directeur die dat doet. En dat is natuurlijk vreselijk en gruwelijk. Maar ik kreeg via Facebook blote tietenfoto's.
Ja.
En niet één keer, vaker.
Oké.
Dus er zijn vrouwen die dat ook doen. En dan kunnen we nu al zeggen, ja, die vrouwen zijn gestoord. Maar je krijgt wat je verdient. Dus ja. Blijkbaar was ik zo gek dat ze dachten dat ze dat bij mij konden proberen.
Ja.
Maar er waren ook hele geraffineerde. Dus er kwamen er ook heel veel via LinkedIn. Hoogopgeleide, intelligente vrouwen met een carrière.
Ja.
En die dan beginnen met, wil je daar en daar eens met mij over van gedachten wisselen? Nou, op een gegeven moment ga je het wel herkennen. Vanuit je gevoel denk je,
je ziet toch een ander belang.
Er zit een bijbedoeling.
Ja, precies. Ja.
Ik was altijd gevleid. Jezus.
Ja, dat is heerlijk. Die aandacht dacht jij, leuk, allemaal leuke vrouwen.
Ik heb een paar van die BN-vrouwen die wel eens een lijntje hebben uitgegooid. En dan kreeg ik een uitnodiging om mee te gaan naar een filmpremière. Dacht ik, ja, dan komen we samen op de foto op de rode lamp en dan is het begonnen.
Ja, ja.
Dus dat deed ik dan niet.
Ja.
Ik was heel gevleid, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Maar zeg jij hiermee dat je eigenlijk die mannen die dit nou luisteren, vooral zou willen meegeven, joh, wacht nou even. Wacht nou even met weer het aangaan van een nieuwe relatie. Als je hart net is gebroken, als er net een relatiebreuk is geweest. Of misschien heb jij er zelf wel initiatief in genomen. Wat dan ook, maakt niet zoveel uit wie hier de verlaten of verlatene is. Maar veel meer, neem nou even de tijd om dit te verwerken.
Maar kijk, Hester, ik weet weinig van jou, maar ik kan me niet anders voorstellen dat jij ook denkt een geslaagde relatie volgt op jezelf goed genoeg vindt.
Zeker. Natuurlijk.
De meeste mensen slaan dat hoofdstuk over.
Ja.
Die denken, als deze woest aantrekkelijke man of vrouw met mij wil, dan komt alles goed.
Ja,
ja dat is een sprookje van Grimm.
Ja. Ja.
En ze leven nog lang en gelukkig.
Ja.
En we zeggen toch allemaal, het zijn sprookjes. Ja. En we leven allemaal alsof het sprookje werkelijkheid kan worden.
Nou ja, het is ook, wat ik natuurlijk wel heel vaak hier zie, is dat ik met een mannelijke cliënt dan in gesprek ben. En na drie gesprekken, weet je wel, je ziet natuurlijk iemand dat heel erg verdrietig is en eenzaam is en in de war is en het allemaal niet meer zo goed weet, uit een lange relatie komt. En dan de vierde keer zie ik een man en die komt bijna huppelend binnen met een totaal andere gelaatskleur.
Ja,
met een
andere
motor.
Ja.
Nou ja, ik hoef nog niet te vragen, wat is er aan de hand?
Nee,
en dat is eigenlijk wel heel, vind ik ook wel heel zoet. Want dan zegt zo'n mannelijk die tegen mij, durft je eigenlijk niet te zeggen, Hester. Maar ja, ik weet dat je het niet helemaal een goed idee vindt. Maar ik heb toch iemand leren kennen.
Ja.
Enzovoort.
Ja.
Nou ja, dan ben ik natuurlijk de eerste die zegt, nou, hartstikke leuk voor je. Maar ga even een beetje wat meer op onderzoek uit. Wat betekent dit nou? En ja, weet je, ik ben niet een hoeder, dus ik ga ook niet zeggen, het verbiedt het je. Dat is natuurlijk nooit de...
Nee, maar jij bent natuurlijk wel een beetje gereserveerd, want het meeste hand ligt is dat ze verliefd op jou worden.
Ja, dat kan ook.
Eindelijk een vrouw die me begrijpt en die naar me luistert.
En waar ik al mijn...
En ze heeft ook nog borsten. God, het is eigenlijk... Oh, jammer dat het een therapeut is. Ik zou er wel mee weten willen nemen.
Precies.
Nou, dat gebeurt heel veel in de hulpverlening.
Dat gebeurt.
Zo gaan we op het hele vlak met z'n allen.
Ja, precies.
Dus als je een beetje begrensd bent, en dat ben je volgens mij best, dan laat jij dat niet gebeuren. En die mannen zoeken de liefde.
Exact.
Nou ja, en dan is er altijd ergens...
Is er wel ergens een andere...
Ik hoef niet op een dating app. Ik kan het gewoon op Instagram en LinkedIn kan ik het gewoon binnenfietsen.
Ja, ja.
Als ik wil.
Ja, ja, precies. Ja. Grappig. Ja. Hey, en wat zou je nog meer die mannen adviseren die toch een gebroken hart hebben? Vanaast van wacht nou nog even met het vinden van een nieuwe partner. Wat zou je nou nog meer adviseren?
Nou ja, ik denk dat je hart gebroken is omdat je in de basis niet... jezelf niet goed genoeg vindt.
Mm.
Ik denk dat je hart breekt omdat de partner die jou verlaat, die bevestigt jouw grote angst, namelijk ik ben niet om van te houden, ik ben niet goed genoeg.
Ja.
En dat is denk ik de pijn.
Ja.
En wat denk ik mannen nog veel slechter beheersen dan vrouwen, is dat wij hebben verkering en jij zegt nou, ik moet toch met iemand anders.
Ja.
De gezonde reactie zou zijn, Hester, jij geeft de hoofdprijs weg.
Mm.
Weet je zeker? Weet je zeker dat je denkt dat je beter af bent zonder mij? Dat is echt een misvatting. Mm. Ben je vergeten wat voor goede gesprekken we hebben en hoe leuk we met elkaar kunnen lachen en dat we al die hobby's delen en ook in bed weer avonturen beleven? Wat bezielt je?
Ja.
Nou, dat is de gezonde reactie.
Ja, ja, precies.
Want dan blijf je staan voor wie jij bent.
Ja.
En dan laat je jouw eigen aantrekkelijkheid niet afnemen door degene die je afwijst.
Exact.
Ja, dus daar. Dat is de voorbereiding op een geslaagde liefdesrelatie. Dus het gebroken hart is symptoom van te weinig zelfliefde.
Ergens, hè?
Ja.
Ja. Dus daar zul je dus ook mee moeten beginnen. Als je een gebroken hart hebt, verzorg dat hart. Het is waarschijnlijk ook gewond. En daar mag je best even de tijd voor nemen. Maar heb vooral jezelf lief. Eigenlijk.
Het is hetzelfde als dat verschrikkelijke geneuzel over bindingsangst en verlatingsangst.
Mm.
Nou ja, om jou te leggen, twee kanten van dezelfde medaille. Maar wat daar weer onder zit, is, ben ik het waard? Ben ik goed genoeg?
Ja.
En dan durf ik mezelf uit te leveren. Nou, dat is dan de gedaante bindingsangst.
Ja.
Of ben ik wel maar bezig om het te behouden? In beide gevallen ben ik wel goed genoeg. Ben ik wel de moeite waard?
Ja. Hey, en wat zeg jij, het hele geneuzel? Want ik merk ook wel, hè, als je... bijvoorbeeld in het algoritme van Instagram zit en je toetst een keertje iets in over gehechting en bindingsangst. Nou man, de dingen over de tips van coaches, therapeuten. Er is een enorme trend nu over hechting. Waarom is dat? Heb jij een idee? In mijn tijd toen ik werd opgeleid in de jaren eind 80, 90. Was daar niet zo, we hadden de theorie van Bowlby. Nou, dat kennen we dan. En dat vonden we dan interessant. En dan weer een beetje, dat is ontstaan. Maar verder was het helemaal niet een hot item.
Nee, maar kijk, ik heb geen verstand van die algoritmes. Maar ik denk wel dat het werk van Bowlby in het hier en nu nog oneindig veel belangrijker is dan we ons realiseren.
Ja.
Dus of het algoritme dat omhoog brengt of niet, dat maakt niet uit.
Mm.
Het niet veilig gehecht zijn...
Mm.
Ligt natuurlijk aan ieder relatieprobleem ten grondslag.
Ja.
Want
ja.
Als ik oké met mezelf ben.
Ja.
Kijk, ik ben nu in de gelukkige omstandigheid dat ik ernstig verliefd ben.
Wat heerlijk.
En die mevrouw ook op mij.
Ja, ook nog mij.
Ja, maar het is toch een uitdaging. Want ik word ook ineens, iets waar ik altijd vrij weinig was, ik word ook ineens jaloers. En ik word ook ineens toch bang dat ze om wat voor reden dan ook zal denken, ik hou ermee op.
Ja.
En bij haar komen ook allemaal dingen. En dat is tekenend voor hoe aantrekkelijk we elkaar vinden.
Ja.
Dus om te beginnen met de vlag uit.
Ja.
Maar het is wel eng.
Ja.
Ja. En dat komt omdat ik natuurlijk toch niet veilig gehecht ben.
Mm.
Dus dan denk ik, oh, aan deze vrouw kan ik me verbinden. Zullen we morgen gaan samenwonen? Ik ben niet gek. Dus ik pak het wel verstandig aan. Maar dat is natuurlijk mijn onderliggende verlangen.
Mm.
Dat ik kan hechten.
Mm-hmm.
En zij aan mij, en dat we dan lekker. Nou, ik hoef haar niet te bezitten en zo trutte man ben ik niet.
Mm-hmm.
En zij mij ook niet. Mm-hmm. Dus ze moet vooral haar eigen ding doen en ook veel, veel los van elkaar.
Mm-hmm.
Maar dat je iets aan elkaar toevoegt. En ook verbinding hebt.
Ja.
Dwars door alles heen.
Ja, ja.
Nou, dat lijkt me toch wel heel lekker als we dat nog een beetje gevoel
heerlijk.
Houden.
Heerlijk. Wat is ja. Heerlijk voor je. Ja, joh.
Ja, maar goed. Ja. Ik ben net begonnen, hè. Want ik... 7 maanden geleden dat het muntje viel.
Oh,
het boek is best snel nadat het muntje viel.
Ja, ja, dus je hebt... Nou ja, dus door die verbroken relatie zijn er eigenlijk ook wel dingen gekomen die jou heel veel goeds hebben opgeleverd. Mag ik dat zo stellen? Van, ik ben even een tijdje single geweest. Ik ben met mezelf aan de slag gegaan. Nou, volgens mij doe je dat al een tijdje, maar oké. Okay. Ja. En daarna heb je dus nu echt die liefde gevonden die tot nu toe heel goed bij je past.
Ja, maar wel ook, denk ik, iemand die ik in mijn oude gedaante niet herkend had als de woest aantrekkelijke mens die zij is. Mm. Ze krijgt denk ik toch wel een beetje de partner die past bij waar jij je bevindt.
Yeah.
Dus zij is ook wel een bewijs dat ik ergens anders ben beland.
Yeah.
Dat, want 5 jaar geleden had men mij niet met haar gezien.
Nee. Dat is interessant, hè? Dus je zegt je daarmee... 5 jaar geleden was ik ook mogelijk niet voor haar gevallen.
Zeker niet. Nee. Zeker niet.
Nee. Dus.
Terwijl ik vind haar echt de allerprachtigste, mooiste, leukste, slimste, grappigste en weet ik veel wat.
Ja.
5 jaar geleden niet.
5 jaar geleden.
Had ik het niet gezien.
Maar dat vind ik wel mooi dat je dat.
Waarschijnlijk was er wel een van de oren gekomen. Want ze is een beetje. Ze heeft iets Brits in haar karakter, iets onderkoels.
Oh ja.
Dus dat had zich dan waarschijnlijk 5 jaar geleden vertaald in arrogante trut.
Ja, met een hechtingsprobleem.
Ik heb zo de zwijf.
Met een vermijdende hechting.
Ja.
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 Want die plakken we dan even op. Maar het is bijzonder mooi hoe je dat zegt. Want ik ben het er echt mee eens dat je door shit in het leven, in dit geval dan een gebroken hart, een relatiebreuk, moet je met jezelf aan de slag.
Maar kijk hier, dit is een heel cruciaal ding, hè?
Ja.
En dit is ook weer waarom ik de GGZ voor wel heb gezegd.
Ja.
Dan gaan we de symptomen van het gebroken hart bestrijden. Terwijl de uitdaging is natuurlijk om dit aan te grijpen, om jezelf beter te leren kennen. Dus er is iets wat heel erg pijn doet.
Ja, precies.
Maar nu gaan we proberen te begrijpen waar die pijn zit.
Exact.
En dan hoef je niet te verdoven, dus je hoeft niet verslaving in. Dan hoef je niet met 5 vrouwen tegelijk of mannen tegelijk op bed te delen. Hoef je niet van de ene naar de ander. Dan ga je kijken, wat is er nou in mij geraakt? Wat is er gebeurd? Waardoor het zo pijn doet.
Ja, dat is precies wat ik aan het doen ben.
Ja, ik was er wel bang voor.
Nou ja, en ik heb het terug. Dus er is veel leed, enerzijds. Maar anderzijds zijn er gelukkig heel veel mensen die ook bereid zijn om die interne reis te maken. En als ik mag meereizen en daar een beetje in mag faciliteren.
Ja, ja.
Net als jij, ga ik niet boven iemand staan, maar denk ik mee. En dan zeg ik, probeer eens dat en vertellen.
Ja, reisbegeleiders zijn we.
Ja, we zijn een beetje reisbegeleiders.
Ja, tuurlijk, we lopen mee.
Nou ja, en ik vind ook wel, ik vind mezelf ook wel steeds meer, en ik weet niet hoe jij dat ziet, maar een soort vertaler. Ja, dus dan zeggen mensen van ja, ik voel me zo kut en ik voel me zo, oké, vertel eens, wat is dat dan precies? Weet je wel, dus je gaat eigenlijk veel meer uitdiepen wat het nou allemaal is. En daarop proberen een beetje taal aan te geven, zover als dat kan.
Nou ja, het vertieren en verwerken is woorden geven aan wat je voelt.
Ja.
Te beginnen moeten we dan heel goed leren voelen.
Ja.
En dan zorgvuldig zoeken naar de woorden die daarbij passen.
Exact, ja. Precies, ja.
Nou ja, dat is een van de vele kwaliteiten van die nieuwe liefde. Die is heel zorgvuldig met taal. Dus die zoekt heel erg die woorden. En ik merk dat dat helpt.
Ja.
Want ik ben heel goed in een beetje grote woorden eruit flappen. En dat voel ik dan ook zo, dat meen ik ook wel. Maar een beetje differentiëren is misschien ook wel aardig.
Ja.
Ik kan zeggen, ja, je bent de liefde van mijn leven. Maar...
Ja.
Ik leef al een tijdje en ik heb dat wel vaker gedachten gezegd. Dus misschien dat even niet doen en dat dan terugbrengen naar wat voel ik nou? Dat het delen over het gevoel.
Ja.
En dan is het nog steeds best wel groot, maar dan gebruik je andere woorden.
Kleine stukjes.
Ja.
En dat je uiteindelijk het van elkaar kan krijgen bij elkaar. Om te zeggen, dit is nou echt even heel fijn dat je op dat verlangen een beetje ingaat. Ja, ja. ik zie jou op je klokje kijken en we moeten een beetje afronden, want jij moet zo meteen en nog eten.
Ja, we gaan deel 2 maken. Hester, ik nodig er zelf uit voor deel 2.
Ja, meer dan graag. Leuk.
Nou, kijk, waar we het niet over gehad hebben. Dus ik doe nu de luisteraar de cliffhanger kanaal.
Ja, ja.
Dat mannelijk en vrouwelijk.
Want ja.
Ik zeg altijd, ik zie eruit als een man, maar van binnen ben ik een vrouw. Dat vind ik best ingewikkeld. En ik denk dat er heel veel mensen, mannen en vrouwen, worstelen met gevoelens hier die niet overeenstemmen met hun biologische geslacht. En ik denk dat dat bij jonge mensen wat veel harder speelt, want daardoor zie je die enorme toename van mensen met gendervraagstukken. En er is in deze samenleving een groot probleem dat jongens, biologische jongens, toch niet goed weten hoe ze man moeten zijn.
Mm.
Meisjes het lastig vinden hoe ze vrouw moeten zijn.
Mm.
En in die verwarring ontstaan hele agressieve vrouwen en hele truttige mannen. Ja, ja. Dat is te kort door de bocht deze formulering.
Ja, ja, ja.
Maar dat, in de liefde, denk ik dat we wel moeten werken aan dat er polen zijn. Je hebt 100% vrouwelijk en 100% mannelijk. En wij zitten allemaal daartussen.
Ja.
En jouw plek op het spectrum, dat is niet een stoornis, dat is waar bevind ik me.
Exact. Ja, gaaf. Super interessant. Nou, we kunnen wel 10 aflevering maken, jij en ik. Leuk. Gaan we doen. Maar eerst ga jij eens vanavond even lekker optreden.
Ja.
En ik ga naar je kijken. Heel leuk. Ik ben erg benieuwd. En voor nu sluiten we het af.
Dankjewel.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer.